Ik zei het al, we gaan eens kijken met elkaar naar een psalm. Dat hebben we vorige week ook gedaan. Vorige week hadden we psalm 23 en nu gaan we naar psalm 136. Dus ik zou zeggen, pak je bijbeltje erbij om mee te lezen zo dadelijk. En dan gaan we gewoon eens door die psalm heen lopen en eens kijken heel kort wat dat voor ons betekent. Als we kijken naar gewoon de Joodse traditie, dan zien we dat het boek Psalmen een boek is waar eigenlijk ontzettend veel in gezegd wordt. Er wordt heel veel in gezegd over God, er wordt heel veel in gezegd over de geschiedenis van Israël, van het Joodse volk. Er wordt gezegd over het verleden, er wordt iets gezegd over de toekomst. Er zit enorm veel in de psalmen. En dat heb je misschien in de eerste instantie, sta je daar niet zo bij stil. Hè? Dan heb je zoiets van, ja, het zijn liederen. Het zijn liederen die geschreven zijn door David en Asaf en noem maar op, een heel aantal mensen. Een aantal weten we niet eens wie ze geschreven hebben. En heb je het idee van, ja, dat is een soort van liedboek, zeg maar. Nou, dat is het ook, hè? Want die psalmen die werden ook wel gezongen in de tempel en in de samenkomsten die het volk Israël had. En die psalmen werden ook wel op bepaalde momenten werden die gezongen. Deze psalm, psalm 136, wordt ook wel het grote Hallel genoemd. Een grote lofzang. En deze psalm heeft een parallel met de kleine Hallel en dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. En meestal worden deze psalmen gelezen of gezongen rondom Pesach, het paasfeest in de Joodse traditie. Nou, als we kijken naar deze psalm, dan ik weet niet of jullie zullen vast deze psalm wel eens een keer gelezen hebben, maar dan merk je dat er elke keer een bepaalde zin herhaald wordt. En dat is ook de opbouw van deze psalm. Deze psalm is eigenlijk een soort van beurtzang. De voorzanger die zegt iets en het volk antwoordt. En zo gaat dat door de hele psalm heen. En als je dat probeert voor te stellen hoe dat dan gaat, hè, in een synagoge of zo, dan staat daar de spreker of hoe dat dan ook mogen heten, die leest dan die psalm voor, die leest dan één regel en het volk wat daar staat, die antwoordt op datgene wat de voorzanger dus zegt of zingt. En dat moet, dat moet iets geweldigs geweest zijn. En dat wordt nog steeds gedaan in de synagoge. Deze psalm, we weten niet precies wanneer die geschreven is. Waarschijnlijk al ten tijde van Jeremia, dus dat is van 645 tot 587 voor het jaar 0, voor Christus. Ergens in die periode is die psalm ontstaan. Dus Jeremia die kende deze psalm waarschijnlijk ook wel. En dat wordt ook wel een beetje onderbouwd, omdat als we kijken naar bijvoorbeeld Jeremia 33, vers 10 tot 11, gaan we niet opzoeken, maar vers 11b zegt, loof de Heere van de legermachten, want de Heere is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig, en de stem van hen die in het huis van de Heere een lofoffer brengen. Nou, dat heeft een hele sterke verbinding met wat we hier ook in deze psalm lezen. Dus waarschijnlijk is Jeremia daar ook al een beetje door geïnspireerd, zeg maar, om daar iets van mee te nemen. En zo'n beetje na de ballingschap is deze psalm heel veel gezongen. Nou, dat was even wat voorinformatie, zeg maar, over deze psalm. Deze psalm gaan we nu gewoon maar eens eventjes lezen met elkaar. En dan ga ik er daarna wat dingen over zeggen. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Loof de God der goden, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Loof de Heer der Heren, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die grote wonderen doet, Hij alleen, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de hemel met inzicht maakte, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de aarde boven het water uitspande, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de grote lichten maakte, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. De zon tot heerschappij over de dag, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. De maan en de sterren tot heerschappij over de nacht, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de Egyptenaren trof in hun eerstgeborene, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En Israël uit hun midden uitleidde, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Met sterke hand en met uitgestrekte arm, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die de Schelfzee in tweeën deelde, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En Israël er midden door deed gaan, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. maar de farao en zijn leger in de Schelfzee storten, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die zijn volk door de woestijn leidde, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die grote koningen versloeg, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En machtige koningen doden, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Sichon, de koning van Amorieten, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En Och, de koning van Basan, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Hij gaf hun land als erfelijk bezit, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Als erfelijk bezit aan zijn dienaar Israël, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die aan ons dacht in onze nederige staat, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En ons aan onze tegenstanders ontrukte, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Die aan alle vlees voedsel geeft, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Loof de God van de hemel, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Nou, je merkt het wel, hè? Als je zo die psalmen leest, dan zit daar die terugkerende cadans in van God groot maken om wie die is. Eigenlijk elk dingetje wat we gelezen hebben werd onderstreept met de grootheid van God. Nou, als we kijken naar deze psalm, dan is die in een 4 delen op te delen. En daar gaan we gewoon eens eventjes kort naar kijken. Misschien heb je al een aantal dingen herkend van de geschiedenis. Want eigenlijk wordt in deze psalm heel kort de hele geschiedenis, zeg maar, van het Joodse volk even de revue laten passeren. Zo'n beetje Exodus tot en met Jozua. Dat vind je allemaal terug in deze psalm. Nou, de eerste 3 versen, 1 tot en met 3 dus, van deze psalm, die beginnen met het woord loof. En als je kijkt naar de grondtekst, dan staat er eigenlijk nog wel iets meer. Dan houdt dat woord meer ook in van prijs hem, breng hem dank. Dus dat woordje loven, daar zit veel meer in dan alleen maar van, nou ja, een soort van je hand omhoog doen en op die manier God loven. Nee, er zit veel meer in. Daar zit dat heb je vaak met Hebreeuwse woorden. Daar zit in één woord zit soms zoveel in, dat kunnen we met onze Nederlandse woorden nauwelijks omschrijven. En dat gebeurt hier ook. De psalmist die dit geschreven heeft, we weten niet wie het geschreven heeft, maar die wilde tot uitdrukking brengen hoe groot God is. En dan noemt hij drie namen van God. Hè? Loof de Heere, staat bij ons met hoofdletters. Dus daar staat in het Hebreeuws de onuitsprekelijke naam van God, Yahweh. Die de Joden niet weten uit te spreken. Ze weten niet precies hoe ze dat moeten uitspreken. Dus doen ze dat ook niet en gebruiken ze Adonai, Elohim, allerlei woorden daarvoor om maar niet die naam verkeerd uit te spreken. En bij ons in de Bijbel is dat herkenbaar als je het woordje Heere ziet staan in hoofdletters, zeg maar. Nou, dan zegt hij ook nog de God der goden. Hè? Dus dan laat hij de almacht van God zien, van wat er ook allemaal aan geestelijke wezens zijn. God staat erboven. En dat wil hij gewoon even duidelijk neerzetten. En Heere der Heren, weer precies hetzelfde. Van, er kunnen machtige koningen zijn, er kunnen machtige heersers zijn, maar God staat erboven. Dus in die 3 versen laat hij even heel duidelijk zien wie God is. En als we dan gelijk ook eventjes naar die herhalingen kijken, dat zinnetje wat elke keer terugkomt, hè, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Als we ook dat weer eventjes terugpakken naar het Hebreeuws, goede tierenheid is natuurlijk een lastig woord, dat is een moeilijk woord, een beetje oud woord. Maar als we kijken naar het Hebreeuws, dan staat daar geset. Ik heb dat wel eens vaker genoemd. En geset betekent genade. En eigenlijk betekent het nog meer, want het betekent ook goedheid, gunst, liefde, vrede. Er zit weer van alles in. Geset, dat is eigenlijk God zelf. Wat God over heeft voor de mensen. Genade. Onverdiende gunst. Dus wat we eigenlijk elke keer lezen, is dat, want voor eeuwig is zijn genade. Dat is mooi, hè? Als je dat gewoon eens op een andere manier leest. Want voor eeuwig is zijn genade. En dat komt elke keer terug. Want voor eeuwig is zijn genade. Voor eeuwig is zijn genade. Voor eeuwig is zijn genade. En dat is mooi om te zien dat de psalmist op die manier laten zien van, hey, God is niet een God van een moment of zo. Van, nou ja, toen was hij er even en daarna moeten we het allemaal weer zelf uitzoeken. Nee, hij is eeuwig. En ook zijn genade is voor eeuwig. Vanaf het begin van de schepping tot in alle eeuwigheid. Eeuwigheid heeft geen einde, dus zijn genade heeft ook geen einde. En dat is wat de psalmist al in die eerste drie versen, zeg maar, duidelijk wil maken. En verder in de psalm komt eigenlijk de naam van God of een omschrijving van God niet meer voor, behalve in het laatste vers, hè, waar hij weer terugpakt, zeg maar, op die eerste drie versen, vers 26, loof de God van de hemel, want voor eeuwig is zijn genade. En daarmee is de psalm ook weer, net als vorige week, psalm 23, is ook deze psalm weer, zeg maar, ingesloten door God zelf. Het begint met God, het sluit af met God, en alles wat er tussenin staat, dat hoort bij God. We gaan naar het tweede stukje. Dat is dan de versen 4 tot en met 9, en dan gaat het over Gods goedheid in de schepping. Als je deze versen leest, dan ga je zien dat het eigenlijk over de schepping gaat. En in een paar zinnetjes legt de psalmist uit van hoe groot en hoe machtig God is. He, dat er niemand anders is die daartoe in staat was. Die in staat was om de schepping te scheppen. Ik weet niet of jullie het nieuws een beetje gevolgd hebben de afgelopen zeg maar anderhalf, twee weken. Dat die satelliet van de Amerikanen, dat die langs Pluto gevlogen is. En dat die allerlei foto's zag je voorbij komen. Nou, ik vind ruimtevaart vind ik altijd wel een beetje leuk. Dus ik heb daar best wel een beetje naar zitten kijken. En dan zie je die planeet Pluto. En dan komen ze tot ontdekking van, oh, hij is toch groter dan we gedacht hadden. En ze maken foto's. En één foto vind ik prachtig. Die is in het nieuws geweest en zo. Dus die zullen jullie ook nog wel herkennen. Want wat zag je op die planeet? Een afbeelding. Een hart. Er was een vlakte op die planeet. En door de foto's die ze gemaakt hebben, die vlakte had een soort van de vorm van een hart. En dan denk ik van, wauw. Wat gaaf is dat. Een planeet waar ze, ik geloof van 9 jaar naar onderweg geweest zijn. Moet je nagaan, een ruimteschip. 9 jaar door die oneindige ruimte zoeven. Om miljarden kilometers af te leggen. En dan komen ze bij zijn planeet en dan maken ze een foto. En het eerste wat ze zien is een hart. En dan denk ik van, God is groot. Dat zelfs in dat voor ons, zeg maar, randje van ons melk of van ons planetenstelsel. Hè, wat daarna komt, weten we nauwelijks iets van. Hè, we maken wel foto's en we proberen daar iets van te verzinnen. Hè, er was nog iets van ja, ze hebben een tweede aarde gevonden. Een planeet, weet ik hoe ver weg ook, die zou lijken op de aarde. En dan noemen ze miljarden jaar oud en weet ik het allemaal. En dan denk ik van, jongens, jullie hebben er nog steeds niet zo heel veel verstand van. Tuurlijk hoor, het is mooi om dat te ontdekken. Maar dan komen ze bij zo'n planeet, Pluto, zo'n klein planeetje. En dan zie je een hart. En dan denk ik van, wauw. Dan moeten toch ondertussen eens ogen van mensen opengaan om te ontdekken en te zien van, God is die schepper. Dus God heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij heeft de ruimte geschapen, zeg maar. En moet je voorstellen, onze aarde, wij staan erop. Maar die aarde, die hangt ergens. En alleen dat al. Dan denk ik van, hoe in de wereld werkt dat? Dat ergens in een ruimte hangt. God heeft een ruimte geschapen en daar hangt het gewoon in. Gaaf toch? En tegelijkertijd, alles wat hij geschapen heeft, heeft hij ook met een doel geschapen. Want als we kijken naar de zon, de maan, de sterren, dan mogen we daarin ook iets zien van, daar heeft hij de tijd aan vastgekoppeld. Als de zon schijnt, weten we dat het dag is. En als de maan schijnt, weten we dat het nacht is. En daar hebben wij onze economie weer op gebouwd, zeg maar. Maar de oorsprong is bij God. Gaaf, hè, om dat op die manier te ontdekken. En die psalmist die is daar zo vol van, dat hij daar gewoon even een aantal dingen over wil zeggen. Dan gaan we naar het volgende stukje, dat is vers 10 tot 22. En dan gaat het over Gods goedheid in de geschiedenis. En als je naar dit gedeelte gaat kijken, dus 10 tot en met 22, dan ga je daar eigenlijk een beetje de geschiedenis zien van het volk Israël. Van hoe God met Israël bezig gegaan is. Vers 10 tot en met 15 gaat over de uittocht uit Egypte. Ze waren in slavernij, ze waren gevangen genomen, ze moesten daar van alles en nog wat doen. En dan zien we God die veel groter is en veel machtiger is dan die farao. Hij is de Heer der Heren. en haalt zijn volk gewoon daar weg. En dan niet zomaar even, nou jongens, kom, we gaan even weg en zo. Nee, de plagen, en we kennen dat verhaal waarschijnlijk wel. Plagen komen erbij, uiteindelijk mogen ze eruit. En dan gaan ze eruit met al het goud en het zilver van de Egyptenaren. Hè. Ze gaan niet met lege handen weg. Dan komen ze bij een zee en dan denken ze, oh, oeps, wat nu? Geen probleem, zegt God. Zee open en ze lopen er doorheen. Komen de vijanden, komen achter hun aan, hè, de farao met zijn soldaten. En als je die geschiedenis leest, dan is het weer van, oeps, en nu? Wat nu? Waren we maar in Egypte gebleven? Hoe vaak hebben ze dat niet gezegd? En zegt God, geen probleem, hup, water toe, klaar, opgelost. Ik zeg het even met een paar woorden, maar in wezen is het natuurlijk een enorme geschiedenis waar we Gods hand in mogen zien. En waar God alles heeft gedaan om zijn volk te brengen naar de plek waar hij ze wilde hebben. Want uiteindelijk komen ze bij dat over Jordaanse, dan zijn we al bij Jozua. En dan staan ze aan de andere kant van Jordaan. En nou, dan knokken ze daar eerst even met een paar volkeren. En een deel van het volk Israël gaat daar ook hun erfdeel krijgen. De stam, wat was het? Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. En die zeggen van, nou, laat ons hier maar wonen. Wij vinden dit een prachtig plekje. Ze moesten wel mee eerst nog over de Jordaan heen, om de rest ook te veroveren en toe te eigenen. En uiteindelijk heeft iedereen zijn plek gekregen in dat land. Opnieuw weer, een groot werk van God. Maar tegelijkertijd zien we ook, want dat staat in, even kijken, vers 22, 21, 22. Hij gaf hun het land als erfelijk bezit aan zijn dienaar Israël. Het land was niet het doel, hè? De plek waar ze zouden wonen. Het doel was dat ze dienstbaar zouden zijn aan God. En zolang ze dienstbaar zouden zijn aan God, zouden ze in vrede leven in het land. Nou, en dan weten we allemaal dat op een gegeven moment dat misging en dat ze in ballingschap weggevoerd werden. Niet omdat ze verkeerd met land bezig waren of weet ik veel, nee. Zij waren niet meer, wat hier stond, een dienaar van God. Ze dienden andere goden, ze waren met zichzelf bezig. En God zegt van, oké, we gaan even een pauze inlassen, zeg maar. En ze werden weggevoerd, 70 jaar lang. Nou, na die ballingschap, toen ze weer terugkwamen, is deze psalm heel vaak gezongen. En dan komen we bij de afsluiting. Het laatste stukje van deze psalm. Vers 23 en tot en met 26. Nou, dat valt ook weer even in twee stukjes, valt dat uiteen, of eigenlijk drie stukjes. Want dat is ook weer bijzonder, als je naar psalmen kijkt en ook wel andere gedeeltes in de Bijbel, dan zit daar een bepaalde volgorde in en dan ineens gaat het weer andersom en dan krijg je een soort van omgekeerde volgorde. Nou, dat is met deze psalm is dat ook. Als je daar een letter voor zou zetten, dan zou je een deel krijgen. A, B, C, D, C, B, A. Dus je begint met iets, je werkt naar iets toe en je werkt weer terug en je komt als het ware bij het begin uit. En dat zie je heel vaak in de Bijbelse literatuur zie je dat terugkomen. En dat gebeurt eigenlijk hier precies hetzelfde, want die afsluiting is eigenlijk een omgekeerde samenvatting die de psalmist geeft. Vers 23 en 24, daarin heeft hij het weer eventjes over de gebeurtenissen rondom Egypte en de uittocht. Nou, dat hebben we net gehad. Dus hij kijkt daar weer eventjes naar terug. En hij gaat als het ware weer terugwerken naar God toe. In vers 25, daar zegt hij weer iets over de schepping. Hij die aan alle vlees voedsel geeft. Met andere woorden, van dat plekje waar wij op leven, dat bolletje in dat gigantische universum. God zorgt dat er van alles en nog wat groeit en bloeit en leeft enzovoorts enzovoorts, zodat we voedsel hebben, zodat we kunnen leven. Prachtig om te zien dat op die manier de psalmist dat ook weer naar voren brengt. En het laatste stukje, dat heb ik aan het begin ook al genoemd, hè, vers 26, dat komt dan weer terug bij wie God is. En als je dat vers leest, loof de God van de hemel, en je kijkt bij vers 1 tot en met 3, dan zijn dat dan is dat de samenvatting zeg maar weer van die drie versen. Nou, zo heb je een hele mooie psalm waarin heel veel gezegd wordt over God. En ik wil nog één ding erbij zeggen eventjes. Dat is, als we kijken naar die eerste drie versen, hè, er wordt elke keer gezegd, loof de Heere, loof de God de Goden, loof de Heere. En dat komt dan niet meer terug in de psalm, behalve bij dat laatste vers. Maar eigenlijk moet je al die versen op deze manier lezen. Want die gedachte, hè, dus loven, breng dank aan God, breng dank aan de Heer. Dat komt, dat zit eigenlijk wel in de zeg maar, tekst, in de gedachte van de tekst ingebakken, om dat wel mee te nemen. Dus als je kijkt naar vers 4, hè, daar staat dan, die grote wonderen doet, hij alleen. Breng dank aan degene die grote wonderen doet, hij alleen. En overal waar je dat ziet staan, hè, die, daar kun je die gedachte meenemen. Breng dank aan hem, die, dat is de gedachte die erachter zit. Dus deze psalm is totaal gericht op God zelf, op wat hij heeft gedaan. En dan kom je dus aan het eind en dan zeg je van, ja, nou oké, okay, leuk die psalm, leuk om dat allemaal te horen en te weten. Maar nu, wat moet ik er nu mee? En dat is vaak een vraag waar je niet 1, 2, 3 een antwoord op hebt. Ik heb er een beetje over nagedacht en ik kwam voor mezelf een beetje tot de conclusie van, deze psalm kunnen we persoonlijk maken. Je kunt een persoonlijke psalm 136 schrijven, zeg maar. Door in je eigen leven te gaan kijken, terug te kijken van wat heeft God nou allemaal in jouw leven gedaan? We zijn al heel gauw, staan we klaar om bij God te komen met van, oh Heer, dit gaat niet goed, wilt u dat even regelen? En ik heb eigenlijk dat nodig en het zou mooi zijn als we mooi weer hebben vandaag. En weet je, we hebben dat verlanglijstje, dat hebben we elke dag wel paraat. We hebben onze wensen wel die we van God graag willen ontvangen. En als we heel eerlijk zijn, en dan, dat zeg ik ook tegen mezelf hoor, dag en wel, dat zeg ik ook tegen mezelf hoor, dan vergeet ik even een beetje van waar ik dankbaar voor mag zijn. Dan vergeet ik een beetje van wat God in mijn leven heeft gedaan. Een vakantieperiode is natuurlijk een mooie periode, dan kom je even, hè, als het goed is, een beetje tot rust, dan kun je eventjes de sores van je werk en weet ik het allemaal, kun je even achter je laten. Ik doe dat vaak wel. Om gewoon eens even te zitten van oké, okay, wat is het afgelopen jaar allemaal gebeurd? En soms dan, mijn computer wel eens even een beetje opschonen, dus kom je allerlei documenten weer tegen. Ik bewaar heel veel dingen voor mezelf. En dan lees ik weer eens eventjes van, wat heeft God nou allemaal gedaan? En dan denk ik van, wauw. Het mooiste is natuurlijk, hij heeft mij gered. Hij heeft mij vrede gegeven. Vergeving. Bevrijding. Want voor eeuwig is zijn genade. En zo kun je allerlei dingen kun je benoemen vanuit je eigen leven, om op die manier zeg maar een psalm 136 voor jezelf te schrijven. Misschien een leuke opdracht om dat eens mee te nemen voor de vakantie. Om dat eens te kijken, dat hoef je niet in 5 minuten te doen natuurlijk, daar kan je rustig de tijd voor nemen. Om voor jezelf eens wat dingetjes op te schrijven, wat heeft God nou in mijn leven gedaan? Afgelopen jaar, of de jaren daarvoor. Wat is er gebeurd sinds ik ja gezegd heb tegen hem? Is dat een beetje voortgekabbeld? Of zijn er mooie dingen gebeurd in mijn leven? Heb ik wel even nodig om daarbij stilgezet te worden? Zodat ik weer even misschien de passie voor hem krijg, die ik misschien een klein beetje kwijt was. Het zou kunnen, hè? Dat hebben we allemaal wel. Dat we wel eens eventjes de passie voor Jezus kwijt zijn. En dat we een beetje zo van, nou ja, we hobbelen een beetje door het leven heen en alles gaat zijn gangetje. We hebben werk, we hebben eten, we hebben een huis en nu hebben we vakantie. Maar het is goed om jezelf weer eens even stil te zetten bij Jezus. Inderdaad, hè? Amel, stilzetten bij Jezus. Om te ontdekken van wauw, wat heeft hij gedaan? We praten soms heel makkelijk ook over dat kruis. Van ja, dat kruis heeft Jezus aangehangen. Door hem hebben we van alles nog wat ontvangen. Maar dat is heftig wat daar gebeurd is, hè? Voor een ieder van ons is dat gebeurd. Maar het is ook gebeurd voor het totale universum. Want hij komt terug. En als hij terugkomt, nou, dan gaan we wat meemaken. Dan gaat alles op zijn kop. Hè? Alles wat die wetenschappers nu ontdekt hebben, bij wijze van spreken, als dat zou kunnen, hè, want dat hoeft dan niet meer, maar zouden ze helemaal opnieuw moeten beginnen. Want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hoe dat eruit ziet, Moet je mij niet vragen. We kunnen een heel klein beetje kunnen we ontdekken vanuit de Bijbel. Maar eigenlijk weten we het niet. Eén ding weet ik. Voor eeuwig zijn we met God. En dat moet gewoon geweldig zijn. Dat moet gewoon hartstikke gaaf zijn. Maar ik geloof ook dat datgene wat we meemaken in ons leven, wat we leren, wat we ontdekken, dat we dat meenemen in die eeuwigheid. Dus daarom is het goed om ze nu en dan eens even stil te staan bij jezelf en te zeggen van oké, wat wordt mijn Psalm 136? Waar kan ik nou allerlei dingen over schrijven van wat God in mijn leven heeft gedaan? En als je zegt van ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dan zou ik zeggen, ga er eens voor bidden, ga er eens over nadenken. En als je het dan nog niet weet, dan zou ik zeggen, trek maar eens naar de bel, dan wil ik graag met je praten. Dan gaan we eens kijken of we dingen kunnen ontdekken. Want ik geloof absoluut dat we allemaal die dingen in ons leven hebben. Laten we een moment stil worden om misschien nog even wat na te denken over deze woorden. Vader, als we zo'n psalm lezen, dan wil ik u danken, Heer, dat u ook zo'n psalm in uw woord hebt opgetekend. En het is een stukje geschiedenis. En daar kunnen we heel snel overheen lezen van, oh ja, dat weet ik wel. Maar Heer, als we erover nadenken wat u hebt gedaan in al die eeuwen al, Heer, dat is gewoon bijzonder. En het is geweldig om daarin te ontdekken en te zien dat u een God bent die altijd met uw schepping bezig is. Een God die altijd met de mensen bezig is. Uw aandacht verslapt nooit. En ik dank u, Heer, dat u zo bent. En ik bid, Heer, dat als we deze woorden gehoord hebben, dat u ons ook gaat helpen om gewoon voor onszelf daar eens over na te denken. En onze eigen Psalm 136, zeg maar, 136a, om die voor onszelf te schrijven. Help ons, Heer, om te ontdekken in ons leven wat u hebt gedaan. Breng ons maar weer herinneringen naar boven. En geef, Heer, dat we daarmee u kunnen grootmaken. Eigenlijk de dingen die we meegemaakt hebben, als het ware, kunnen terugbidden naar u toe. En dat we keer op keer op keer kunnen zeggen, want tot in eeuwigheid is uw genade. En die genade die is persoonlijk, die is ook van mij. Dank u wel, Heer, dat u zo goed bent. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.